Bij het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 24. Lucas 24. En dat vanaf vers 36. Lucas 24 vanaf vers 36. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees van beenderen en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderde, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en hij at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden dat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat het geschreven, zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En zij En in zijn naam moet onder alle volken de bekering en de vergeving van de zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijf u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij leidde hen naar buiten, tot Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Ik weet niet wat bij u zo thuis is, maar de man komt thuis 's avonds, of de vrouw komt thuis 's avonds, of de kinderen komen thuis van school. En een van de eerste vragen die men stelt was: hoe was je dag vandaag? Hoe ging het? Ja, is dat misschien bij u wel zo? En de antwoorden kunnen best verschillen. De een zegt: was leuk. Toffe dag vandaag. Heel wat mooie dingen meegemaakt. Heel veel plezierlijke dingen meegemaakt. De andere, met zo'n strakke gezicht, die barst in tranen uit: wat een rotdag vandaag. Oh, ik heb zoveel slechte dingen meegemaakt. Er is niks goeds aan deze dag geweest. Er zijn de anderen die komen binnen en je zegt: hoe was je dag vandaag? Mwah, oké. Savakkes, dat zegt men. Nou, elke dag brengt zijn eigen emoties mee. Dat is bij u ook zo. Vindt u niet? En dat wordt vaak sterk beïnvloed door wat we zien, wat we horen en wat we zelf hebben op die dag meegemaakt. Nou, waarom begin ik over één dag? Omdat Lucas 24 is een verhaal, een geschiedenis, een ware geschiedenis van één dag. Want als u dat leest, ter verduidelijking, de eerste versen 1 tot en met 12 vond plaats in de vroege morgen. Dat was de opstanding van de Heer Jezus Christus. De versen 13 tot en met 35 in de namiddag, want vers 29 zegt, het was tegen die avond. Dat was met de tocht van de Heer Jezus naar Emmaus met de twee Emmausgangers. En dan in de versen 36 tot 49 was dat 's avonds. Want Johannes die vertelde ons dat toen dan het avond was. Dus u heeft hier een dag. Een dag vol met emoties. En zal men de eerste discipelen en de aanwezige vrouwen de vraag zou stellen, hoe was uw dag geweest? Zou ze waarschijnlijk gezegd hebben, het was een dag gelijk, een dag gelijk geen ander. De dag dat ze nooit zouden kunnen vergeten. De gebeurtenissen van die dag heeft hun leven een hele andere doel en invulling gegeven. Ze hebben een ontmoeting gehad met de levende Heer. En dat verandert alles op dat moment. Een dag van gemengde gevoelens. Vers 5 zegt dat ze hadden vrees. Ze waren zeer bevreesd. Bartheus vertelt ons in zijn relaas dat ze waren vervuld met vrees en met grote blijdschap. Marcus zegt dat de discipelen treurden en huilden. Petrus, die was gewoon verwonderd, die wist niet wat hij van die dag moest meemaken. En die twee Emmausgangers, de Heer bemerkte bij hen dat zij waren zo bedroefd, dat ze zo bedroefd eruit zag, staat er. Later, na die ontmoeting met de levende Heer, later nadat de Heer het woord voor hen geopend heeft, veranderde alles aan. De Bijbel spreekt dat ze de hart waren brandende, zeggen ze. Ze waren vervuld met blijdschap. Ik wil u meenemen vandaag naar die avond, die ontmoeting, wanneer Jezus met zijn discipelen. Ze waren allemaal bij elkaar. Johannes vertelde ons dat zij waren bijeen, de deur was op slot, omdat ze bang waren voor de Joden. En ineens was Jezus bij hen. En hij zegt, vrede zij u. Aanvankelijk wilden ze dit niet geloven. Ze wilden niet geloven dat de Heer Jezus was opgestaan. Ze zeiden dat het was onzin. Kletspraat, zeiden ze. Ze geloofden er niets van. Het schijnt voor hun te mooi om waar te zijn. Pas later zijn ze het gaan begrijpen en aanvaarden. En toen kwam de Heilige Geest ook over hen in Handelingen. En er staat in Handelingen 4 vers 20. Zij zeggen, wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Op dat moment waren ze 100% overtuigd. Maar dat moest nog even doorzakken als het ware. Hetgeen wat ze hebben gezien en meegemaakt, dat moest nog werkelijkheid worden in hun hart en in hun leven. En ik zou vanmorgen gewoon dit hoofdstuk, dit pericoop, samen met u doornemen. En ik wil gewoon een drietal dingen onderstrepen. Het is gemakkelijk vanmorgen, begint allemaal met dezelfde letter. Okay? Ik wil het hebben over een ontmoeting. Over onderwijzing. En over een opdracht dat gegeven wordt door de Heer. Met de letter O, een ontmoeting, onderwijzing en een opdracht. Allereerst dan die ontmoeting. De Bijbel beschrijft tussen de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus minstens een tiental verschijningen van de opgestane Heer Jezus. De verrezen Heer verschijnt eerst aan Maria van Magdala. En de laatste van die verschijningen vindt u niet in de evangeliën, maar u vindt die zelfs in het boek Handelingen, en waar ook van gesproken wordt in de Korintiërsbrief. Namelijk is de Heer Jezus, de opgestaande Heer, zich gaan verschijnen aan Saulus, aan Paulus, zoals hij later wordt genoemd. Een tiental verschijningen van de Heer Jezus. Een van die verschijningen was ook aan Petrus, volgens Lucas 24, 32... En Corinthians 15, 5 spreekt er ook over. En eigenlijk, daar vertelt ons de schrift niets van. Dit heeft niks te maken met die ontmoeting met de Heer Jezus in Lucas 21.
Wanneer Jezus tot 3 keer toevraagt aan Petrus. Petrus, houdt u van mij? Dit is het niet. Dit is een als het ware, een geheime ontmoeting tussen de Heer Jezus en Petrus. Ik geloof op dat moment. Dat de Heer Jezus zo een intieme gesprek heeft gehad met Petrus. En dat op dat moment Petrus was innerlijk hersteld. Geestelijk ook hersteld. Door de Heer. De Heer heeft hem ook gezegd, Petrus, ik vergeef je. Petrus, ik wil dat je een belangrijke werktuig voor mij zou gaan worden. De Emmausgangers waren naar Jeruzalem teruggekeerd. En ze gingen op weg naar huis, en kunt u daar lezen in het vorige pericoop hier in Lucas. En plotseling was de Heer Jezus bij hen. En die heeft men ook met hen gesproken. En die waren zo onder de indruk van die ontmoeting met de Heer Jezus Christus, dat ze keerden weer terug van Emmaus naar Jeruzalem. 10 kilometer heen en dan 10 kilometer terug. En dat allemaal nog in het donker. En daar vonden ze de 11 discipelen van Jezus en zijn andere volgelingen bij elkaar. En zodra die hen zagen, zeiden ze, het is toch waar. De Heer is levend geworden en Simon heeft hem gezien. En er staat in vers 36 van onze schriftlezingen, toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden. En hij zei, vrede zij u. De gebeurtenissen op de eerste paasdag ging in zo'n snelle tempo allemaal. Van het ene verschijning een gebeurtenis achter de andere. Ik moest eigenlijk denken aan de last van Job. Misschien kent je dat uit Job hoofdstuk 1. Toen ik weer bezig was, kwam het in mij op. Want toen Job vernam dat het onheil was over zijn gezin gekomen, er kwam de ene boodschapper achter de andere, als waar de ene was bezig om het te vertellen van de ene ramp, was de andere al om van het volgende te vertellen. En er staat tot 3 keer toe in Job hoofdstuk 1, terwijl deze nog sprak. Dus Job heeft dat allemaal moeten vernemen, ook in snel tempo, wat zijn gezin was overkomen. Hier is iets anders. Hier is het geweldige, blijde nieuws van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is ook op die dag in een heel snel tempo gegaan. Jezus stond daar in het midden, zomaar. Hij is niet langs de deur gekomen, of de venster binnengekomen, want de deur was op slot. Jezus stond daar in zijn opstandingslichaam. Een prototype als u waar van het lichaam die wij straks zullen krijgen. Dat nieuwe opstandingslichaam. Jezus was fysiek aanwezig. Hij groet hen. Hij sprak tegen hen. Hij wijst hen de doorboorde handen, de doorboorde voeten. Hij zegt, kijk naar mijn handen en naar mijn voeten. Ik ben het. Ik ben echt de Heer. Ik ben geen geest. Voel maar. Jullie mogen zien dat ik een lichaam heb. Een geest heeft geen lichaam. En als dat niet voldoende bewijs was, hij vroeg om iets te eten. En ze gaven hem een stukje vis. Jezus stond in hun midden. En het eerste wat hij deed was een vraag stellen. In vers 38 zegt, waarom bent u in verwarring? Waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Waarom zijn jullie zo verbaasd dat ik het hier sta? Jezus was bewust wat er in hen omging. Zijn plotselinge verschijningen, hun reactie, was eigenlijk menselijk gezien wel te begrijpen. Hoe zal u gereageerd hebben, was u daar op die dag? Als u een van de discipelen was en plotseling stond hier Jezus daar. Hij heeft niet eens aan de deur geklopt, hij was er eenmaal. Misschien zal u ook wat schrik hebben gehad. Of u zou dat tijd moeten hebben om dat te verwerken. Dat de verwarring was ontstaan, is aan te nemen. Maar er schuilde nog iets achter deze houding van de discipelen. En Marcus, die vertelde ons daarover. In Marcus 16, vers 14 staat dit. Later is hij geopenbaard aan de 11, dat was dus die avond. Terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun ongeloof, een hardheid van hart, opdat zij hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Stel u voor dat Jezus
hun niet verschijnen was. Zouden ze dan in een toestand van onzekerheid hebben gebleven? Maar dat was niet zo. Dat was ook de getuigenis van de vrouwen. En die geloofden hen niet, zegt de schrift. Ongeloof, een hardheid van hart, wordt hier gesproken. Zorgen zelfs dat sommige gelovige mensen de volle zekerheid van het geloof missen. Er zijn mensen die zelfs het evangelie hebben gehoord, erover gelezen. Die hebben getuigenissen vernomen van andere mensen. Maar toch, zelf nemen ze dat getuigenis niet aan. Dus de vraag van je Jezus was heel duidelijk op zijn plaats. Waarom bent u in verwarring? Waarom komen zulke overwegingen bij u op? Hij had hen herhaaldelijk gezegd dat hij zal opstaan uit de dood. U kunt dat minstens 8 keer zien in de evangeliën. Jezus heeft het voorzegd wat er zou gebeuren. En ze geloofden het ook niet. Laat me hier nog 2 opmerkingen over plaatsen over deze belangrijke ontmoeting. Allereerst, de Heere openbaart zich eerst aan de zijnen. Zij die hem toebehoorden, die vroeger bij hem geweest waren, zijn discipelen, de vrouwen, de trouwe volgelingen, de 500 broeders waar Paulus dus van spreekt in 1 Korintiërs 15. Aan de fariseeën heeft hij zich niet geopenbaard. In Matthäus 23 zegt hij, die Heer Jezus tegen hen, gij zult mij van nu aan niet meer zien. En dat was inderdaad zo. Want de Heer Jezus stond op uit de dood en hij kwam tot de zijnen. Broeders en zusters, er is goed nieuws. Want wanneer de Heer Jezus straks terugkomt voor zijn bruid, terugkomt voor zijn gemeente, hij komt terug voor de zijnen. Voor u en voor mij. Dat is het volgende op Gods agenda. Hij komt terug voor zij die verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Eerst zullen zij die in Christus gestorven zijn, opstaan uit de doden. En wij die nog in leven zijn, zegt Paulus, wij zullen in een oogwenk worden weggevoerd. Omdat u de Heer Jezus toebehoort. Omdat u verlost bent door het bloed van Jezus. U behoort tot de zijnen. Wij verwachten zijn verschijning, omdat wij hem toebehoren. De Heer Jezus openbaart zich aan de zijnen. De ontmoeting met de Heer in de lucht. En dat kunt u lezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Maar als een tweede opmerking die ik wil maken over die dag. De dag zelf was de eerste dag van de week. Wanneer was dat? Dat was op een zondag. De Heer Jezus stond op de zondag. En er staat in vers 1, dat was het laatste stukje van hoofdstuk 23. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod, maar op de eerste dag der week gingen ze reeds vroeg in de morgen, dus naar het graf. De eerste dag van de week. De Sabbat was voor de Joden een belangrijke dag. Deuteronomium leert ons, het was een dag apart gezet voor de Heer. Om alle aandacht op hem te vestigen. De Sabbat was ook een herdenkingsdag. Hij zegt in Deuteronomium 5, hij zegt, denk dat u slaven was in Egypte. En dat de Heere uw God u uit het land heeft geleid. En met een grote vertoon van macht. Dus de Sabbat was voor de Joden apart gezet voor de Heer en ook een herdenkingsdag. Een dag was het de gedacht, de verlossing uit Egypte. De eerste dag der week, wat wij de zondag noemen. Ik geloof nog steeds dat de zondag is de eerste dag van de week. Ik ben ouderwets. Ja? Er wordt vandaag gezegd, de eerste dag van de week is maandag. Ja, nou sorry, ik volg Gods kalender en niet die de wereld mij oplegt. Want op deze eerste dag van de week, op die zondagmorgen, verschijnen de Heere. En de eerste gemeente, die kwam samen op de eerste dag van de week. Dat kunt u verschillende keer lezen in Handelingen. Handelingen 20 vers 7 bijvoorbeeld. Dat zou hen heel veel moed hebben gekost, vindt u niet? Dat waren Joden die altijd gewend waren om naar de tempel te gaan op de Sabbat. En die hebben bewust gezegd, nee, van nu af aan verander dat.
Wij gaan niet meer naar de tempel. Wij gaan nu voortaan de eerste dag van de week samenkomen. Die dag willen we apart zetten voor de Heer. Die dag is ook een dag waar wij herdenken de verlossing van de Heer Jezus. Zijn opstanding over de dood. Ook wij die geloven. Is de eerste dag van de week apart gezet voor de Heer. Samen om zijn verlossing ook te vieren. Zoals we dat vanmorgen ook hebben gedaan. En omdat wij door het lijden en sterven en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat bindt ons samen. Die dag vandaag is apart gezet ook voor hem. Wij komen om de levende te zoeken. De levende Heer is vanmorgen onder ons. En wij groeten hem in zijn naam. Hij is hier. De Bijbel leert dat. Weet u, wij komen samen als levende. Ons geloof in de Bijbel wordt een levend geloof genoemd. Wij hebben een levend woord volgens de Petrusbrief. De levende geest woont ook in ons. De levende Heer is ook vanmorgen hierbij eens. De gemeente is de gemeente van de levende God. Als dat niet genoeg is, leert de Bijbel, wij worden levende stenen genoemd. Is dat niet mooi? Wij zijn bij de levende. En die heeft ons levend gemaakt, halleluja. Dat is een werk van de Heer. Nou, de gemeente van Jezus Christus is geen club. Nee, het is geen vereniging. Er zijn heel wat VZW's, maar dat is maar een juridische zaak. Dat is wettelijk allemaal. Maar de ware gemeente van Jezus Christus bestaat uit broeders en zusters. Die de levende Heer ook kennen. Heb je dat soms op een zondag misschien een beetje naar de dienst gekomen, zoals vanmorgen? En het is echt je dag niet. Misschien kom je hier met zorgen vanmorgen. Drukker problemen. Of duiken problemen op. Of je hebt net een moeilijke bericht gekregen. Of een vensterenvelop. En met iets erin dat zegt je moet nog een rekening betalen. En je vraagt zich af hoe moet dat. Ik ken dat. En op die zondagmorgen je komt samen met de familie van de Heer Jezus Christus. Met je eigen bloedverwanten door het bloed van Jezus. En iemand geeft een getuigenis. Of iemand zegt iets in de preek. Of je zingt een lied dat je echt aanspreekt. Ik bouw op u, wat een fantastisch lied is dat. Nou, ik heb echt mijn hart en ziel er gezongen vanmorgen. Dat geloof ik. Want als we samenkomen, de levende Heer weet wat wij van nodig hebben. En die raakt ons aan. Ik heb verschillende keer meegemaakt. Je gaat ergens een zondag en je brengt het woord en je weet niet wat leeft onder de mensen. En dan iemand naar de dienst, dat was echt voor mij. Ik had dat nodig. Hoe wist u dat? En dat is de Heilige Geest. Die dat ook vertolkt. God weet u van wat u van nodig heeft. En ik wil u echt bemoedigen, broeders en zusters. Is veronachtzaam niet het samenkomen. We hebben allemaal druk levens. Hè? Iedereen heeft de druk. En zondagmorgen is misschien, ik heb geen zin vandaag. Ik heb een heel zware week voor de boek. Weet je wat, ik ga even blijven liggen. Ja, dat is gemakkelijk. Het probleem is, de eerste keer zit gemakkelijk. En de tweede keer zit nog gemakkelijker. En nog gemakkelijker. Totdat je zegt, eigenlijk heb ik er geen zin meer in. Ik heb er... niet zoveel verlangen om daar naartoe te gaan. Want ik ben lichamelijk te moe of dit of dat. Als u in de week bezig bent met de levende Heer, heeft u ook het verlangen de zondag samen met de levende bijeen te komen. Amen? Dat is zo. De levende Heer is in ons midden. Het tweede is wat ik wil zeggen is onderwijs. Het lijkt alsof die twee engelen in vers 6 van hoofdstuk 24 aan die vrouwen, toen ze dat blijde nieuws vertelden dat hij was opgestaan uit de dood, dat ze daar moeite had om dat te begrijpen aan de ene kant. Pas later hebben ze dat begrepen. De Emmausgangers in vers 27 en de discipelen hier in vers 44 en 45, die moest steeds onderwijzing ontvangen.
vanuit de schrift om de verklaring te geven van wat op die dag is gebeurd. Want als u zelf een studie maakt, dan zult u zien, zoals ik eerder zei, de Heer heeft voorzegd in de evangeliën wat er precies zou gebeuren. En de engelen, die moesten de vrouwen eraan herinneren, dat staat er in vers 6. wat hij dus gezegd heeft, toen hij nog in leven was. En dat hij hen voortging naar Galilea. Die Emmausgangers, die later ook de Heer Jezus hebben ontmoet. En zij herinnerden zich de woorden. Hetzelfde geldt dus ook voor de discipelen later. Zij herinnerden de woorden wat de Heere toen gezegd heeft. Ik had er best aanwezig willen zijn met die twee op weg naar de Emmaus. Weet je dat? Ik had dat graag willen horen, de hele uitleg van de Heer Jezus. Vanuit de wet van Mozes tot de profeten. Wat een bijbelstudie zou dat geweest zijn. Ik ben iemand die meestal geen aantekening neemt, want ik kan het niet volgen. Dat is mijn probleem, dat is uw probleem niet. Maar ik had dat die dag aantekening genomen. wat een bijbelstudie zou dat geweest zijn. Weet u, Jezus bij de tempel in Johannes 2, toen hij die tempel gereinigd heeft, hij zegt, deze tempel breek ik af in 3 dagen en zal ik laten herrijzen. Hij bedoelt natuurlijk zijn dood en opstanding. En er staat, toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En zij geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gepredikt had. Pas later beseften ze het, ze begrepen het. De discipelen wisten niet wat Jezus bedoelde. Het onderwijs van de Heer Jezus Christus had duidelijk betrekking op zichzelf. In vers 44 er staat dit. En dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was, dat alles moest worden, vervuld moest worden wat over mij geschreven staat. Alles moest in vervulling gaan. Van de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Met andere woorden, dit ganse Oude Testament, zegt de Heer Jezus, spreekt er ook over. Niet alleen over de geschiedenis van Israël, maar ook over de eerste komst van de Zoon van God. Verder in vers 46, er staat dat de Christus... Zo moest de Christus lijden. Hij moest zijn leven geven. De noodzaak van zijn lijden en sterven heeft hij hen opnieuw uitgelegd. In vers 26 moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En Christus legde dat uit vanuit de schrift. Waarom dat dit zo belangrijk was, dat hij stond op uit de dood. De schriften zijn in vervulling gegaan. De eisen van God, recht en gerechtigheid, werden vervuld op die dag. En Christus ontvouwde voor hen het plan van God. Hoe dat al die stukken van die puzzel zo mooi in elkaar passen. Het heilsplan van God, vanaf de zondeval tot de openbaring. Maar om dit te kunnen begrijpen, om het plan van God zoals deze in de schrift wordt weergegeven te kunnen vatten, moest er iets wezenlijks gebeuren. En dat staat in vers 45. Toen opent hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Toen opende hij hun verstand. Het woord hier opende in het Grieks betekent volledig open. Dat het was hun duidelijk geworden, zonder misverstand, zonder vooroordeel. U kent dat mooie verhaal uit Handelingen 16 van Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira, die luisterde naar de woorden van Paulus. En er staat dit prachtige zinnetje. En de Heer opende daar haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. De Heer opende haar hart. Uw hart was toen verhard. Uw hart was vroeger een hart van steen. En God heeft uw hart open gemaakt, ontvankelijk gemaakt, om zijn woord aan te nemen. Om hem dus te volgen. En bij de Emmausgangers, na Christus hun de schriften geopend heeft, en het brood brak,
Er staat in vers 31, en hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. Want in vers 16 er staat, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. De Heer opende hun ogen. In vers 32, en ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Christus opende de schriften. Christus opende hun verstand. Christus opende hun ogen. Christus openbaarde voor hen het plan van God. Paulus bidt in Efesiërs 1, 16 op dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. De psalmist bidt in Psalm 119, 18, ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwend wonderen van uw wet. Broeders en zusters, dat wil God nog blijven doen. Ons verstand openen. Dingen die wij misschien op dit moment niet begrijpen vanuit de schrift. Ook wat betreft de eindtijd. Weet u dat zoals uit het eerste, bij de eerste komst van Jezus, dat vanuit de Oude Testament wordt hem duidelijk uitgelegd. Zo is het ook met de leer over de eindtijd. Openbaring 19 zegt, het getuigenis van Christus is namelijk de geest van de profetie. De sleutel om de plan van God te begrijpen is Christus van de ganse schriften. In Handelingen 8, de Stefanus en de Kameling, de Filippus en de Kameling, die vertelde hem vanuit Jesaja 53, alles met betrekking tot die Heer Jezus Christus. Hij verkondigde hem Jezus. Wij hebben er nood aan als gemeente van Jezus Christus, aan bijbelkennis, aan bijbelonderwijs, dat de ogen en de oren worden geopend, dat ons harten worden brandend gemaakt bij het ontdekken van de Christus van de schriften. Wij moeten opnieuw de schriften gaan onderzoeken wat de leer betreft over datgene wat staat te gebeuren. Het is nog niet afgelopen. Er moet nog zoveel gebeuren volgens de schrift. En de Bijbel staat er vol van. En daarom moeten we ook de moeite voor doen om dat ook te onderzoeken. Ik hoop dat bij u dat brandend verlangen is. Soms denken we van de wederkant van Jezus Christus, ja, maar men spreekt er al jaren over, dus uiteindelijk, ik ga me er niet druk over maken. Nee? Is dat zo? Hij komt op een moment dat u dat niet zou verwachten. En daar moet u klaar voor staan. Wij moeten onderwijzing vanuit de schrift, wat de Bijbel hier ook over leert. Ik vind dat een zeer boeiend onderwerp. De eindtijd. Ik ga daar nu verder op uitleggen. De verleiding is groot, maar ik doe het niet. Want dat houdt mij enorm bezig. Ik lees erover, ik bestudeer dat op dit moment. Maar weet u, wij hebben een onderwijzer gekregen. En zijn naam is de Heilige Geest. En er staat in het boek Corinthiërs dat de Heilige Geest openbaart voor ons de verborgene dingen van God. God wil ons meer openbaren. De Heilige Geest is ons de onderwijzer. En weet je, soms in onderwijs moet je daarvoor gaan zitten. Je moet stil worden. En soms, we zijn zo druk bezig in het leven, we hebben geen tijd om gewoon voor te gaan zitten. Dan vraag Heilige Geest, ik lees nu uit het woord, wilt u tot mij spreken? Wilt u mij onderwijzen? Er was een ontmoeting, er was onderwijs ten laatste en het sluit met een opdracht. In vers 47 komen we dat woord moest weer tegen. Dit keer met betrekking tot het gepredikte woord. Er staat in vers 47, en in zijn naam moet, of in andere vertaling moest, onder alle volkeren bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen in Jeruzalem. In zijn naam, als een gezant van de Heer Jezus Christus, een opdracht van hem. En datgene wat ze hebben gezien en gehoord, dat moesten ze ook vertellen. En de boodschap was heel duidelijk. Bekering en vergeving van zonden. Dat was altijd de boodschap geweest van de apostel en de eerste gemeente. Christus heeft alles voor mogelijk gemaakt. Door zijn lijden en sterven. En de eisen van Gods recht en gerechtigheid vervuld. Ze mochten niet gaan vertellen. Daarvoor mochten ze niet. Ze mochten niet vertellen dat hij de Christus was. Nu is alles vervuld. Het mag verteld worden. Niet alleen dat. Om dit woord te kunnen brengen is er de kracht voor nodig. En die heeft er ook voor gezorgd in vers 49. Ze zullen bekleed worden met kracht vanuit den hoge. Om het woord bekend te maken aan deze verloren gaande wereld, heeft God alles voor mogelijk gemaakt. Maar waarom moet dit woord gepredikt worden? Allereerst, er is geen ander alternatief. Er is geen ander alternatief. De politiek van welke strekking ook, of een, kan de wereld niet redden. Ze kunnen wel wetten, vaak en decreten uitvaardigen, waardoor de wereld nog dieper in de zonde valt, helaas. Maar die bieden geen antwoord. Broeders en zusters, er is geen ander alternatief voor de redding van de mens. Laat niemand u dat wijsmaken dat die er wel zo is. Enkel het verlossen van de Heer Jezus Christus. Een andere reden waarom dat moet gepredikt worden is de verlorenheid van de mens. Hij zegt in vers 47, alle volkeren, wij leven in een gebroken wereld. Dat een mens zondigt en zondige dingen doet, dat hoef ik u niet te zeggen. En een geseculariseerde wereld vandaag heeft zich als doel gesteld de aarde te redden. De Bijbel leert dat Jezus is gekomen om de mens te redden in de allereerste plaats. De hemel en aarde zullen vergaan. Maar mijn woord niet, zegt de Heer. En daarom is vandaag de boodschap zo nodig. Het evangelie van Christus als doel om de mensen te bereiken met de boodschap van redding, vernieuwing en herstel. Ik was bij een broeder van de week, iemand die een hart heeft voor evangelisatie. En die zegt, wat mij bekommert is dat men geen hart meer heeft voor de verlorenen. Dat men bezig is, ook in de gemeente vaak, met een eigen gemeenteleven. Op zich is dat allemaal prima, begrijp me niet verkeerd. Maar hij zegt, wie heeft de hart voor de verloren mensen? De mens moeten we duidelijk voor de keuze stellen. En dat moet nog steeds het doel blijven van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Al onze activiteiten naar buiten toe moet als hoofddoel hebben het verkondigen van de bekering en vergeving van zonden door Jezus Christus. Dat was zijn laatste bevel. En daar moeten we ook aan houden. Ten laatste, de tijd dringt. Het eerste wat zou volgens God gebeuren, volgens Gods grote agenda, nog moet staan te gebeuren, zoals ik gezegd heb, is de wederkomst van de Heer Jezus Christus, de opname van de gemeente. In Matthäus 13 staat twee keer in vers 39 en 49, waar de Heer Jezus spreekt over de volleinding van de wereld. Hij spreekt in Handelingen 17 dat God een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig oordelen zou. En hij heeft één persoon daarvoor aangeduid. Dat is zijn zoon, Jezus Christus. En mijn persoonlijke mening is dat de tijd van de genade stilaan zijn einde aan het bereiken is. En dat de komst van Christus voor de zijnen is dichterbij dan wij durven denken. Geliefden, er is geen alternatief. Het moet verkondigd worden. De verlorenheid van de mens moet ons bewegen om dat te doen. De tijd dringt. Alles wat daarvoor nodig is, heeft God aan de gemeente van Jezus Christus gegeven. En dat op die eerste dag van de week. Op die dag was een geweldige ontmoeting. Op die dag was er onderwijs. Op die dag was er een duidelijke opdracht ook gegeven. Dit is de eerste dag van de week. Ik hoop dat u dat meeneemt en ook overweegt in uw hart. Want u bent samen vandaag, wij, met de levenden. Laten wij als levenden naar hen die geestelijk dood zijn, het gaat vertellen, hij leeft en ik ken hem. Amen. Zullen we samen bidden. Vader, we bidden u dat u ons wilt helpen om dit ook te doen. Dank u, Heer, dat u alles heeft voorzien. U heeft ons een woord gegeven.
U heeft hier Jezus het mogelijk gemaakt door uw lijden en sterven. U heeft ons de Heilige Geest gegeven. Heere, vul ons met geestelijke moed, vrijmoedigheid. Om aan een wereld, verloren gaande wereld, aan een gebroken wereld te zeggen. Er is heling, er is genezing, er is volkomen verlossing door de Heer Jezus Christus. Ik bid dat elke dag een ontmoeting met u zou mogen zijn. Dat de Heilige Geest ons onderwijzen zou. O Heer, we hebben dat o zo nodig. En de bede van ons hart is even zo. Kom haastig, Heer Jezus. Halleluja. Amen.